Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze eredienst voor door nu met elkaar te zingen uit Psalm 42. En daarvan het eerste vers. Het hijgend het der jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot. Van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42, het eerste vers. Luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen Psalm 38 en daarvan het 21ste vers. Zie mij, Heren, wien elk moet duchten, tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken, toon dat gij mijn rampen ziet. Daarna openen wij Gods woord in het Oude Testament en lezen met elkaar Jozua 20. Jozua 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Jozua 20. Verder sprak de Heere tot Jozua zeggende: spreek tot de kinderen Israëls zeggende: geeft voor uw lieden de vrijsteden waarvan ik met uw lieden gesproken heb door de dienst van Mozes. Tot daarheen vlieden de doodslagen die een ziel door dwaling niet met wetenschap verslaat, opdat zij uw lieden zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker. Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur der stadspoort, en hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudsten dezelfde stad, dan zullen ze hem tot zich in de stad nemen en een plaats geven dat hij bij hen wonen. En als de bloedwreker hem najaagt, zo zullen zij de doodslager in zijn hand niet overgeven, terwijl hij zijn naasten niet met wetenschap verslagen heeft en hem gisteren en eergisteren niet heeft gehaat. En hij zal in dezelfde stad wonen, totdat hij sta voor het aangezicht der vergadering voor het gericht, totdat de hoge priester sterven die in die dagen zijn zal. Dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot de stad van waar hij gevloden is. Toen heiligde zij Kedes in Galilea op het gebergte van Naftali en Sichem op het gebergte van Ephraim en Kiriat Arba, dat deze is Hebron, op het gebergte van Juda. En aan gene zijde van de Jordaan van Jericho oostwaarts gaven zij Bezer in de woestijn, in het platteland van de stam van Ruben, Ramoth in Gilead, van de stam van Gad en Golan, in Bazan, van de stam van Manasse. Dit nu zijn de steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van haar lieden verkeert, opdat derwaarts vluchten al wie een ziel slaat door dwaling, opdat hij niet sterven door de hand des bloedwrekers, totdat hij voor het aangezicht der vergadering gestaan zou hebben. Tot zover de schriftlezing.
Voordat de lijdenstijd weer gaat beginnen, wil ik een aantal keren preken over de vrijsteden. En vanmorgen willen we uw aandacht vragen voor de eerste drie versen van Jozua 20. De tekst voor de prediking is Jozua 20, de versen 1 tot en met 3. Waar wij het woord van God als volgt lezen: verder sprak de Heere tot Jozua, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: geeft voor uw lieden de vrijsteden, waarvan ik met uw lieden gesproken heb door de dienst van Mozes, dat daarheen vliede de doodslager, die een ziel door dwaling niet met wetenschap verslaat, opdat zij uw lieden zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen in onze voorbeden gedenken de rouwdragende familie Cornet. Daarbij ook de rouwdragende familie Bussink vanwege het overlijden van hun vader en schoonvader. Vervolgens de familie Clemens vanwege het overlijden van een broer en zwager. We willen ook de Heer opdragen de familie Overbeke, nu een zoon en broer Matthijs voor langere tijd is uitgezonden naar Mongolië. En we willen de Heer danken voor en met broeder de koning dat hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en ook deze morgen weer in ons midden mag zijn. Laat ons bidden en danken. Heere, leer ons vluchten. Want de dood wenkt ieder uur. En hoe kennelijk hebt u dat weer betoond in de achterliggende week. De eerste weken dat we hier zijn mochten, hebben we u regelmatig mogen danken voor kinderen die in het midden van de gemeente werden geboren. En nu zijn er drie families die we u opdragen vanwege rouw en verdriet. Dood en leven liggen zo dicht bij elkaar. En Heere, nu zijn wij geschapen om te leven. Maar door onze diepe val in het paradijs is de dood in de wereld gekomen. En daarom klinkt het elke dag weer opnieuw. En hij stierf, en zij stierf. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid, Heere, en wij weten niet wanneer wij sterven zullen. Maar dit is toch een zekerheid, wij zullen eenmaal sterven, of we nu jong zijn of oud. En sterven is God ontmoeten. Hoe zal dat kunnen, Heere? En dan komt u ernstig door middel van uw woord en u laat het ons weten, vliet de toekomende toorn. O Heere, leer ons die woorden te verstaan. Want door onze diepe val in het paradijs en door onze dagelijkse zonden hebben wij de toorn Gods over ons uitgeroepen en liggen wij onder de vloek van de wet. En wie zal voor u kunnen bestaan? En daarom roept u het toe, haast u om uw levens wil, zoals Lot het toegeroepen werd om te vluchten uit de stad naar Zoar. En Heere, nou weten wij van nature niet waar wij heen moeten vluchten. Maar wat een wonder als vanuit het heilige evangelie de weg gewezen wordt. En dat mag ook deze morgen weer gebeuren. Diep in het Oude Testament, onder het beeld van de vrijstad, die toch heen wijst naar Christus. En nu bidden wij u, Heere, als we nog zo rustig voortleven in dit leven, zoudt u de rust op willen zeggen dat wij toch een vluchteling zouden worden naar de vrijstad Christus. Dat we niet meer zouden rusten voordat we in Christus zijn. Want uw woord laat het ons duidelijk weten. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo is er dan geen verdoemenis En voor degene die in Christus Jezus zijn. O Heere, dat dat eens in ons ziel mag dringen. En dat wij eens een ware vluchteling zouden worden. Opgejaagd door de bloedwreker. Niet kunnen rusten voordat we het mogen weten. Christus is mijn zaligmaker. En dan bidden wij u, Heere, of u vanmorgen in ons midden wil zijn. En met uw Heilige Geest om het woord van deze morgen te willen zegenen. En wilt u alles wat ons daarin kan hinderen, dan zou u dat weg willen nemen. En als er in ons midden zijn, Heere, die het verstaan hebben, die het geleerd hebben, zulke last van zonde en plagen, niet te dragen, drukken mijn schouders naar beneden. Die gezien hebben waar de vrijstad is en die vluchtende zijn. O, zou u ze vanmorgen onderwijs willen geven. Maar Heer, als we nou door genade in die vrijstad gekomen zijn, dan blijft het onderwijs nodig. En dat we vanmorgen weer eens verwonderd mogen zijn over de leiding die u hebt gegaan in ons persoonlijk leven. De weg die u wilde gaan om mij, arme zondaar, een plaatsje te geven in de vrijstad. Heere, wilt u zo uw woord zegenen. U kent ons hart. U kent de harten van onze kinderen, van onze jonge mensen, van de ouderen in ons midden. Zoudt u willen spreken naar het hart? En zoudt u het juiste woord op de juiste plaats willen brengen, dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden, dat zondaren bekeerd mogen worden, en dat uw volk en kinderen onderwezen mogen worden, want hoe noodzakelijk is het, want wij moeten sterven. U hebt gesproken, Heer, in het midden van de gemeente, hoe onze oude zuster Cornette uit dit leven werd weggenomen. Zij was geen onbekende voor u. En u was geen onbekende voor haar. Dat maakt het sterven zo anders, want dan is sterven eeuwig erven. En Heer, al kunnen we er niet altijd bij. Nochtans, als u een goed werk begonnen bent, dan zult u het voleindigen tot op de dag van Christus. En wij mogen geloven dat zij in mocht gaan in de rust die overblijft voor het volk van God. O Heere, dat degene die u vrezen in ons midden haar dan met jaloersheid mogen nastaren. En als we het nog niet kennen, en dat deze roepstem geheiligd mag worden aan ons aller hart, wilt u dan ook de familie gedenken, in het bijzonder onze zuster Verhoeven. Opnieuw geconfronteerd met rouw en verdriet, vorig jaar haar eigen man en nu haar lieve moeder. Heere, wilt u haar gedenken en de hele familie, de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. En wilt u ook de komende week met ons zijn, als we bij het open graf zullen staan. En Heere, zou u uw woord aan willen zegenen. Heere, wilt u deze rouwdragende familie dan gedenken. En laat het woord dat spreekt, het levende woord, te midden van de dood, gezegend mogen worden. Heere, zo is ook rouw en verdriet gekomen bij de familie Bussink. Een geliefde moeder en schoonmoeder hebt u uit dit leven weggenomen, vader bedoelen wij. O Heere, zoudt u willen gedenken. Ze hebben gisteren gestaan bij het open graf van die geliefde vader en schoonvader. Zoudt u willen vertroosten in het verdriet. Ook de oude weduwe, gedenk ze toch in uw gunst, de ganse familie. Heere, en dat ook deze roepstem geheiligd mag worden. U hebt in het verleden gesproken, in het voorgeslacht gesproken. En u bent toch ook de God van het nageslacht. Heere, gedenk toch over dit geslacht uit genade. Heere, zo is er ook rouw en verdriet gekomen bij de familie Clements. Door het overlijden van een broer en zwager. U weet ook wat dat betekent. En voor de familie, Heere, en zou het ook hen willen gedenken. En dat ze ook de toevlucht maar mogen nemen en tot u. U hebt gestaan bij het graf van uw vriend Lazarus, Heer Jezus Christus. En daar hebt u geweend over dat sterven, omdat u als geen ander wist wat de dood betekende. En daarom kunt u ook de medelijdende hoge priester zijn, als er hier op aarde rouw en verdriet is. O, wilt u al die rouwdragende families dan gedenken, en ook anderen in ons midden, die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde, wilt u vertroosten in het verdriet. Heren, we dragen ook de familie Overbeke aan u op. Nu Matthijs voor een langere tijd uitgezonden is, wilt u met hem gaan en hem tot zegen stellen. U weet ook wat dat voor zijn vader en moeder betekent. En wij dragen hen hartelijk aan u op, Heren. En dat ze hun zomaar steeds mogen brengen aan de genadetroon van u. Heren, we willen u ook hartelijk danken dat broeder de koning weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook deze dag weer in ons midden mag zijn en zijn taak als koster mag doen. Wilt u de ware dankbaarheid maar geven in zijn hart. U hebt tot hiertoe over zijn leven willen waken. Wat een wonder, Heren. En dat hij zo steeds maar weer zijn ogen op u mag slaan. En dat hij voor, dat u, Heren, voor hem steeds maar weer een toevlucht en een vrijstad zou mogen zijn. Heren, en er zijn nog heel veel meer dingen waarvoor wij u kunnen bidden en danken, die wij niet met name noemen. Maar Heer, u bent een alwetend God en wij mogen het in uw hand leggen. Zie zo in gunst op ons van boven te neer. Geef uw knecht te spreken. Geef de gemeente te luisteren, hier in de kerk en ook thuis. En dat we ons verblijden mogen in uw bedehuis. Dat alles hebben wij niet verdiend. We hebben alles weer verzondigd, Heren. In het licht van uw heilige wet, doe genadiglijk verzoening over al onze zonden. En zie ons aan in het alles reinigende borgbloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, het zesde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik zou u vanmorgen een ogenblik willen meenemen naar de heuvel Golgotha. Kent u die plaats trouwens? Ben je wel eens op Golgotha geweest? Wil je getroost kunnen leven en sterven, lieve gemeente, zullen we in het leven bij Golgotha terecht moeten komen. Wist u dat? Want je ziel moet gered worden. Je schuld moet betaald worden. Weet je wie dat geleerd heeft? Die ene moordenaar aan het kruis. Die heeft in de laatste uren van zijn leven geleerd wat nodig is om in de hemel bij de Heere te kunnen komen. Nee, u begrijpt natuurlijk wel dat deze geschiedenis niet in de Bijbel beschreven staat, jongelui, om de bekering op het laatste moment aan te laten komen. Natuurlijk niet, want je weet niet eens wanneer je sterven gaat. De oude dominee van der Ent, die zei wel eens tegen de catechizant: je moet je bekeren een uur voordat je sterft. Ja, zegt die catechizant, maar dominee, ik weet toch niet wanneer ik sterven ga? Nee, juist, en daarom heden, vandaag. Bekeer, als je nog onbekeerd bent, kan toch zo te laat zijn. Drie rouwdragende families zijn van de Heer opgedragen. O jawel, het waren allemaal oude mensen. Maar ook in het midden van de gemeente zijn er die toch weten dat ook kinderen kunnen sterven. Kan geen uitstel lijden, hè, gemeente. Waarom staat die geschiedenis van de moordenaar dan wel in Gods woord? Om de gemeente, om mensen nou te laten weten wat er bij God mogelijk is. Wie God in Christus wil zijn voor een grote zondaar. Zelfs voor een moordenaar. Want wat deze man in hele korte tijd leerde, en hij had geen tijd meer om te verliezen, dat leren alle mensen die zalig worden in dit leven. Het zijn een korte tijd, het zijn een lange tijd. Zondaar worden voor God. En de zaligheid alleen in Christus te zoeken en te vinden. En deze man heeft geleerd aan het kruis dat hij daar rechtvaardig ging. Hij was een zondaar. Hij had de wet van God overtreden. En hij heeft het eerlijk mogen zeggen: ik hang hier rechtvaardiglijk. Naar Gods recht. Want ik heb dit verdiend. Deze moordenaar mocht het eens worden met Gods recht. En toen is er iets in zijn leven gebeurd waar hij nooit aan had kunnen denken. Toen liet de Heilige Geest hem zien wie die persoon was die aan het middelste kruis hing. Dat was Jezus, de koning der Joden. Dat was de zaligmaker van zondaren. Dat was die grote hoge priester die zichzelf heeft opgeofferd tot in de kruisdood, ook voor die moordenaar. Ja, dat is die barmhartige hoge priester die het gebeden heeft toen de beulende nagels door zijn handen en voeten sloegen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Dat was Christus die ook deze moordenaar, die hij van eeuwigheid heeft lief gehad, in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En toen de Geest dat de moordenaar liet zien, toen gebeurde er wat. Toen ging deze moordenaar vluchten. Vluchten tot de zaligmaker. Met deze woorden: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij mocht als een ontdekte doodslager leren vluchten tot de vrijstad Christus. Daar aan het kruis heeft hij het ondervonden. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere en gadeslaan al onze ongerechtigheden, Ik kan voor u niet bestaan, maar nee, daar is vergeving altijd geweest. Dies wordt gij Heere met beving recht kindelijk gevreesd. En daarom sprak Christus op grond van zijn offer: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat vluchten tot Christus, wat die moordenaar in de laatste uren van zijn leven deed, dat wordt nu zo mooi geïllustreerd in het vluchten van een doodslager naar de Vrijstad. En daar willen wij dan met de hulp van de Heer een aantal keren bij stilstaan. En vanmorgen staan we dan stil bij het vluchten tot de Vrijstad. Dat is dan ook het thema voor de prediking. Het vluchten tot de Vrijstad. Twee gedachten. We staan eerst stil bij de mogelijkheid van het vluchten. En dan wil ik met name met u spreken en nadenken over vers 1 en 2. Verder sprak de Heere tot Jozua zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: geef voor uw lieden de vrijsteden waarvan ik met uw lieden gesproken heb door de dienst van Mozes. En onze tweede gedachte is de noodzakelijkheid van het vluchten. En dat vinden we dan in het derde vers. Dat daarheen vliede de doodslager die een ziel door dwaling niet met wetenschap verslaat, opdat ze ulieden zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker. Het gaat vanmorgen dus over het vluchten tot de Vrijstad. Twee gedachten: de mogelijkheid om te vluchten en in de tweede plaats de noodzakelijkheid van het vluchten. Onze tekst is genomen uit het boek Jozua. Het boek Jozua is een boek waarin beschreven staat hoe de Heere zijn belofte heeft vervuld. Welke belofte? Namelijk dat het volk Israël het beloofde land erfelijk zou gaan bezitten. Dat ging niet zomaar. Om de erfenis te verkrijgen is er een weg van strijd. En met name in het eerste deel van het boek Jozua wordt die strijd beschreven. Wat moest er veel gestreden worden tegen de inwoners van het land Kanaan? Wilde Jozua dat land in bezit kunnen nemen? Nee, hij hoefde niet in eigen kracht te strijden, want de Heer was met hem. De Heer was hem en zijn leger tot hulp en sterkte. En daarom mochten ze elke keer weer de overwinning behalen. Eerst in het zuidelijke deel van het land en later ook in het noordelijke deel van het land. En toen al die volkeren overwonnen waren met hun eigen koningen, en toen brak de tweede taak aan voor Jozua. Dat is dan ook het tweede deel van het boek Jozua, waarin beschreven staat hoe het volk Israël allemaal een erfenis kregen. Alle stammen, jongens en meisjes, kregen een stuk land. Je zou kunnen zeggen, heel dat land werd in allemaal provincies verdeeld en elke stam kreeg een eigen provincie. Ook dat was naar Gods belofte. Als God iets spreekt, gemeente, doet hij het altijd. Zul je dat nooit vergeten? Hij had het beloofd en nu de tijd daar is, vervult hij zijn belofte. En zo mag het land, zo mag het volk Israël het land gaan erven. Ze krijgen een erfenis. Wat blijkt daarin de trouwende zorg van de Heer voor zijn volk? Niet alleen toen en daar, maar ook heden ten dagen. Want in het verdelen van die erfenis, het verdelen van dat land, daar in Israël, daar ligt een prachtige boodschap. Daarin zien wij hoe de Heer in de hemel een erfenis heeft voor al zijn kinderen. Hoe met eerbied gesproken ook in dat hemelse Kanaan als het ware een verdeling is waar al Gods kinderen een plaats mogen krijgen. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, gemeente, vlak voordat hij heen voer naar de hemel? Zelfs vlak voor zijn lijden en sterven nog: ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar dan? In dat vaderhuis hierboven met zijn vele woningen. Voor elk van Gods kinderen is daar een woning beschikbaar, bereid door Christus. En die erfenis zullen ze krijgen. En wat zal het rijkste zijn, gemeente, als een kind des Heren opgenomen wordt in dat hemelse Kanaan en daar eeuwig mag erven? Wat is dan het rijkste als je daar mag aankomen? Mag ik het zo zeggen, is het dan het rijkste om daar een woning te hebben, om daar een stukje land te hebben? Nee, gemeente, het rijkste is dit, om eeuwig met de Heren te zijn. Nooit geen zonde, nooit geen ellende meer. Eeuwig bij God te mogen zijn, omdat ten diepste God zelf de erfenis is van zijn kerk. David heeft ervan gezongen in Psalm 16. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, mijn deel, mijns bekers wezen, gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen, de schoonste plaat daar in de hemel, mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Dat is dus de rijke betekenis van de verdeling van het land voor het volk Israël. En alle stammen kregen een stukje land, op één stam na. Als we terug gaan bladeren in het boek Jozua, dan kunt u dat lezen in hoofdstuk 13. Daar lees ik in het 14e vers, alleenlijk gaf Jozua de stam van Levi geen erfenis. Want de Heer had de stam van Levi afgezonderd voor een bijzondere taak, namelijk om te dienen in de tabernakel. En later de tempel. Op een bijzondere manier behoorde de stam van Levi de Heere toe. Eigenlijk was de stam van Levi rijk. Want er staat nog iets heel moois beschreven van de stam van Levi in Jozua 13. Maar aan de stam van Levi gaf Mozes geen erfdeel. En dan komt het. De Heere, de God van Israël, is zelf hun lieder erfdeel, gelijk als hij tot hen gesproken heeft. Wat een rijkdom, gemeente. Om de Heere tot je bezit te hebben, om de Heere tot je deel te hebben, zul je het zoeken, kinderen. Zul je het zoeken, jonge mensen. Want er is niets zo rijk dan het leven met de Heere. Zo gaf de Heere toch dus een bijzondere zorg voor de stam van Levi. De Heere zou zelf een erfdeel zijn. Maar hoe rijk dat ook is, hoe onuitsprekelijk rijk dat ook is, toch moesten die mensen van de stam van Levi wel ergens leven. En wonen met hun gezinnen. En daar heeft de Heere in zijn trouwe zorg ook voor gezorgd. En daarom gaf hij verspreid in het land Israël 48 steden. Daar mochten ze wonen met hun gezinnen en daar hadden ze zelfs ook de ruimte voor hun vee. Deze steden worden de Levietensteden genoemd. 48. En ze lagen zo verspreid in het land. En binnen de muren van de stad mochten de Levieten met hun gezinnen wonen. En dan was de zorg van de Heere zo groot dat hij ook buiten de stad wat er ruimte gecreëerd had voor het vee van de Levieten. En hoe heeft hij dat gedaan? Nou, jongens en meisjes, dan moet je eens even in je gedachten zo'n stad voor ogen nemen. En wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze denkbeeldig om die stad een vierkant gemaakt. En dan zo dat de hoeken van die vierkant, van dat vierkant, precies wezen naar het noord, oost, zuid en west. En dan kon je tussen die hoeken natuurlijk een kruis trekken. En dan werd dat land zo afgemeten dat precies op het middelpunt van dat kruis het centrum van die stad lag. En zo werd er een vierkant rondom die stad gemaakt, zodat om die stad ook ruimte was voor het vee van de Levieten. Die ruimte buiten de stad, dat werd de voorstad genoemd. Onze Statenvertaling die spreekt over de palen van de stad. Er stonden als het ware paaltjes op die vier hoeken. En ook die ruimte daarbuiten hoorde bij die stad. Nou, dat waren de 48 vrijsteden. Maar te midden van die 48 vrijsteden had de Heer er 6 een bijzondere status gegeven. En zij worden in de Bijbel de vrijsteden genoemd. We hebben samen de namen gelezen uit Jozua 20, vers 7 en 8. 6 steden. Kedes, Sichem, Hebron, Bezer, Ramot en Golan. En de Heer had ze heel zorgvuldig aangewezen. Als je zo het kaartje van Kanaan voor je zou hebben, dan zouden er 3 aan de westkant liggen en 3 aan de oostkant. En daartussen stroomde de Jordaan. Dus 3 lagen er in Kanaan zelf, als het ware recht onder elkaar. En 3 lagen er aan de andere kant in het overjordaanse. En ze waren zo neergelegd dat als er een doodslager zou vluchten naar de vrijstad, dat hij binnen een straal van 48 kilometer bij een vrijstad terecht mocht komen. U vraagt misschien vanmorgen of jij vraagt je af, wat waren dat dan voor bijzondere steden? Ja, dat zal ik u eerst even uit moeten leggen, willen wij naar de geestelijke betekenis van deze steden kunnen afdalen. En daarom gaan we eens even rustig naar die 6 vrijsteden kijken. Wat waren dat nou precies voor vrijsteden? Wat was nou het karakter daarvan, de status van die steden? Nou, ik zei het al, daar kon een doodslager heen vluchten. Wat voor een doodslager? Een doodslager die onopzettelijk, we hebben samen gelezen, door dwaling, niet met wetenschap, je zou kunnen zeggen per ongeluk, iemand van het leven beroofd had en die kon dan vluchten naar de vrijstad omdat de bloedwreker achter hem aan zat. Ik kom er zo nog even op terug. En als dan zo'n doodslager bij zo'n vrijstad aankwam, moest hij aankloppen bij de poort. En in de poort van de stad werd dan een onderzoek uitgericht door de oudsten van de stad. En er werd onderzocht, was deze doodslag nou opzettelijk of onopzettelijk? En als het onopzettelijk was, dan mocht zo iemand in de vrijstad wonen. Maar dat betekende wel, jongens en meisjes, dat hij niet terug kon naar zijn vrouw en kinderen. Hij was dus in zekere zin beperkt in zijn vrijheid. Hij moest in die vrijstad blijven, kon niet terug naar huis. Ja, hij hoefde niet altijd te blijven, tot de dood van de hoge priester. Maar dan toch, geruime tijd, was hij tot op zekere hoogte beperkt in zijn vrijheid. En daar heb je nu net de letterlijke betekenis van het woordje vrijstad. Dat betekent letterlijk een stad van inkrimping of beperking van vrijheid. Kijk, dat ligt dus opgesloten in het woordje vrijstad. Want al was een doodslag onopzettelijk, het bleef altijd nog een overtreding van het 6e gebod. En als iemand dan in die vrijstad gekomen was, moest hij daar ook wel over denken, juist omdat hij beperkt was in zijn vrijheid, dat er toch wel een zonde tegen de wet van God was begaan, al was het onopzettelijk. En al was hij dan vrij voor de bloedwraak, hij was evenwel gebonden in de vrijstad en moest hij daar blijven. En toch dekt deze uitleg niet helemaal de betekenis van de vrijstad. En daarom wil ik u nog iets noemen. En dan ga ik eventjes naar de Griekse vertaling van het woord vrijstad. Want u weet wel dat het Oude Testament in het Grieks vertaald is. Wij noemen dat de Septuaginta. En dat in plaats van het woordje vrijstad het Griekse woord asylion wordt gebruikt. En daar hoor je het woordje asiel in. Dat wil zeggen, een vluchteling kon naar die stad vluchten en dan was hij onschendbaar. Hij was buiten het gevaar gekomen en had veiligheid gekregen in die stad. Ook dat zit erin. Dus eigenlijk 2 dingen. Vluchten en dan enerzijds beperkt zijn in je vrijheid en anderzijds vrij zijn voor de bloedwreker. En nu gaan we naar de geestelijke betekenis. Daar zit je toch op te wachten, of niet? Toch? Mag je al in de vrijstad zijn? Ben je misschien nog op de vlucht? Of zegt de Vrijstad je niet? U gelooft wel met mij, gemeente, dat de Heilige Geest een bedoeling heeft gehad om dit in Gods woord neer te zetten. En trouwens, als we terug gaan bladeren in het Bijbel, in Gods woord, dan kom je het op nog twee plaatsen tegen. In Numeri 35 en Deuteronomium 19 en hier ook in Jozua 20, drie keer zelfs. Dan moet de Heilige Geest er een bedoeling mee hebben en dat heeft hij ook. Want die Vrijstad, ik ga me gelijk naar de diepte, gemeente, wijst heen naar Christus. En daarom mag ik u vanmorgen vanuit het Oude Testament allereerst wijzen op Christus, de ware Vrijstad. Ja, meer dan de vrijsteden is Christus, want de vrijsteden waren nog bedoeld voor mensen die onopzettelijk een doodslag hadden begaan. Maar hoe meer is de vrijstad Christus, die is bedoeld voor mensen die moedwillig gezondigd hebben, die de grootste der zondaren zijn en die bewust hebben gezondigd tegen God. Ja, voor zulke zondaren is Christus de vrijstad. En ik kan het vanuit het woord van God bewijzen. In algemene zin wordt in heel het Oude Testament heel veel typen gebruikt die heen wijzen naar Christus. Paulus die zegt dat ook in Hebreeën 1 vers 1. Dat God over zijn Zoon gesproken heeft ten tijde van het Oude Testament op velerlei wijze en op velerlei manieren. En onder die velerlei wijzen hoort ook de instelling van de Vrijstad. Meer dan de Vrijstad is Christus. Maar ook uit de context van onze tekst kan ik u wel aantonen dat wij met recht vanuit de vrijsteden mogen heenwijzen naar Christus. En het eerste waar ik u op wil wijzen is, de Heere die zegt, geeft voor u lieden, vers 2. Het woord geven ziet op een gave. Dus God heeft de vrijsteden gegeven. Dat komt bij God vandaan. Opdat er een plaats zou zijn voor die doodslagers, opdat er een weg der ontkoming zou zijn om uit de handen van de bloedwreker te blijven. Dat heeft God gegeven. Wat een goedheid, gemeente. En heeft God de Vader zo niet zijn lieve Zoon gegeven? Als een toevlucht voor de zijnen. Is de Heer Jezus Christus niet de geschonken spelonk van Adullam, waarheen zondaren leren vluchten? Is Hij niet de gegeven vrijstad voor mensen met een hemelhoge schuld, die geen penning meer hebben om te kunnen betalen? Is Hij niet met recht de gegeven asielplaats voor de benauwden van hart en de bedroefden van geest? Zijn verloren zondaren die opgejaagd worden door de bloedwreker nou niet welkom in deze gegeven vrijstad, gemeente? O, welke gave is de vrijstad Christus? Johannes heeft er zo rijk van mogen getuigen. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden, gegeven heeft in de wereld, opdat wij, geestelijke doodslagers, zouden leven in Hem en door Hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, verre van dat, maar dat Hij ons eerst heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft, gegeven heeft tot een verzoening van al onze zonden. O, wat een gave van de Vader. opdat daar doodschuldige zondaren een veilige wijk zouden vinden, zodat het waar is en waar zal zijn voor allen die vluchten tot de vrijstad. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. O gemeente, ben je wel eens weggezonken van verwondering over deze onuitsprekelijke gave, dat God de wereld al zo lief gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft? Ben je met al je zonde en schuld wel eens neergezonken bij de kribbe van Bethlehem, bij die grote gave van de vrijstad Christus, en kon je niets anders meer dan uitzingen in verwondering: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave gegeven. Er is trouwens nog iets bijzonders daarover te zeggen. Wanneer heeft eigenlijk de Heere de vrijsteden gegeven? Wanneer begon de Heere nou over die vrijsteden te spreken? Was dat, jongens en meisjes, toen het volk Israël al in het beloofde land was en het inderdaad voorkwam dat iemand onopzettelijk een moord begaan had? Begon de Heere die vrijsteden aan te stellen, aan te wijzen, toen het daadwerkelijk noodzakelijk was? Nee, dat staat er niet. Wanneer dan wel? Dan denk ik weer even aan vers 2, de laatste woorden, waar staat: waarvan ik u lieden gesproken heb door de dienst van Mozes. Dus ver voordat Israël in Kanaan kwam, voordat het daadwerkelijk in het beloofde land had plaatsgevonden, dat iemand onopzettelijk een doodslag had begaan, had de Heer de vrijsteden al aangewezen en de wet van de vrijsteden al gegeven, dat als het noodzakelijk was, dan kon de doodslager daarheen vluchten. Wanneer heeft God zijn zoon gegeven? Gemeente, wanneer? Was dat in Nazareth? Toen Maria zwanger werd? Was dat in de stal van Bethlehem, toen de Heer Jezus daadwerkelijk geboren werd? Nee, gemeente, veel eerder. Moet je eens over nadenken. Daar zitten we nou met al onze zonden en ongerechtigheden. En voordat de mens viel in het paradijs, had God in de hemel de vrijstad al aangewezen. Want God, die alles wist en ook wist dat de mens zou vallen, heeft het gezegd: wie is het die met zijn hart borg zal worden om tot mij te genaken? En toen heeft de Heer Jezus gezegd: zie, hier ben ik, Vader, om uw wil te doen. Laat mij dan de vrijstad wezen voor al die mensen die u lief gehad hebt met een eeuwige liefde. Wat een wonder, hè? Daar hebt u het eerste bewijs vanuit onze tekst: de vrijstad gegeven, omdat Christus ook gegeven is. Dan het tweede, waarop wij mogen heenwijzen naar Christus. Waar waren die vrijsteden voor gegeven? Opdat de doodslager daarheen zou vluchten. Is Christus zo ook niet de vrijstad waar zondaren naartoe mogen vluchten? Is dat hier op aarde niet duidelijk gebleken in zijn rondwandeling op de aarde? Zondaren mochten naderen tot hem. De bloedvloeiende vrouw mocht hem van achteren aanraken. De melaatse man liet hij knielen aan zijn voeten met dat ene smeekgebed: indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Hij ontving de blinde Bartimeus, die het uit de nood van zijn leven riep: gij zonen Davids, ontferm u mijner. En toen hij in het huis van Simon de Farizeer was, liet hij die grote zondares binnen en hij liet zijn voeten nat maken met haar tranen. Hij stuurde haar niet weg, want hij wilde de vrijstad zijn voor al die zondaren die in de nood leden vluchten. En is hij ook heden ten dagen niet de vrijstad voor een zondaar die lid vluchten tot Christus? Daar hebt u tweede bewijs. De vrijstad is een heenwijzing naar Christus. En dan het derde. Dus allereerst, de vrijstad is gegeven. In de tweede plaats, het is een toegangsplaats voor zondaren. En dan het derde. Wat gebeurde er nou als zo'n doodslager daar bij die stad terecht kwam? Ja, dan werd hij rechtelijk onderzocht, daar hoop ik de volgende keer wat van te zeggen. Maar als de doodslag onopzettelijk was, werd hij door de poort binnengelaten in de stad. Die doodslager werd op dat moment één met die stad. Hij werd toegelaten tot die stad. En is Christus zo niet één geworden met zondaren? Hij heeft zondaren aanvaard van zijn Vader, die hij van eeuwigheid verkoren had. Maar met dat hij die zondaren heeft aanvaard, en als het ware toegelaten heeft in zijn hart, aanvaarde hij ook hun zonde en schuld. Hij wilde daar één mee worden. En is dat niet duidelijk gebleken toen dat moment aanbrak dat Christus veroordeeld werd tot de kruisdood? Heeft Jesaja het al niet gepredikt? Hij is met de overtreders geteld geweest. En dan zie ik hem gaan uit de stad Jeruzalem, dragende zijn kruis, samen met twee moordenaars, nota bene. En als hij dan op de heuvel Golgotha daadwerkelijk gekruisigd wordt, dan hangen daar drie mensen aan drie kruisen met Jezus in het midden, met de overtreders geteld geweest, één geworden zelfs met moordenaars. Want hij wilde zijn broeders in alles gelijk worden. Hij wilde in plaats van zijn beminde kerk deze gruwelijke kruisdood doorstaan. Alsof Christus, gemeente, de grootste doodslager was. O, sta daar vanmorgen toch eens een ogenblik bij stil, hoe diep de lieve Jezus Christus zich wilde vernederen en één wilde worden met zijn kerk. En toen hij overgegeven werd tot de kruisdood, was er voor de Heer Jezus geen vrijstad. Was er voor de Heer Jezus geen toevluchtsoord meer. Toen kwam hij in de handen van de bloedwreker terecht. Toen kwam hij in de handen van Gods recht terecht. Daar kwam hij onder Gods vloek terecht. Hij kwam in Gods toren. Hij moest ten volle de straf van God op de zonde dragen. Hij moest nederdalen ter helle. Waar één klacht overbleef, uit de diepten van de allerdiepste nood en ellende, die Christus als geen ander heeft ondervonden, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat hij de vrijstad zou zijn voor doodschuldige zondaren. Hoe noodzakelijk wordt hij voor een vluchtende zondaar? Onze tweede gedachte, de noodzakelijkheid van het vluchten. We gaan weer terug naar de instelling van de vrijsteden. Waarom heeft de Heer dat gedaan? Dat heeft alles te maken met de overtreding tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het was een hele grote misdaad als een mens werd gedood. Daar stond de doodstraf op. De Heer heeft het tegen Noach al gezegd. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Daar hebt u de aloude wet van de bloedwraak. En dat komen we hier in deze geschiedenis ook weer tegen. Meestal werd de bloedwraak uitgevoerd door een familielid van degene die gedood was. Zo iemand werd de bloedwreker genoemd, zo blijkt uit vers 3 van onze tekst. Als je naar de Hebreeuwse tekst gaat kijken, dan kom je daar een woord tegen dat u wellicht wel een keer gehoord hebt, jullie ook jongelui. Een woord waar je misschien een hele andere gedachte bij hebt, dat is het woord Goel. En het woord Goel, dat wordt meestal uitgelegd als de losser, en dat terecht, want dat betekent het ook. En dat heeft twee betekenissen. Allereerst was het de taak van een losser om verloren bezittingen weer terug te kopen, als het geld er daarvoor niet was, of schulden te kunnen betalen. U ziet dat bijvoorbeeld heel mooi in het leven van Naomi, die al haar land was kwijtgeraakt. Ook dat stukje erfdeel was er kwijtgeraakt. Maar Boas was in staat om dat terug te kopen. Hij was de Goel van de familie, de losser. En dikwijls staat daar nog iets bij, namelijk het leviraatshuwelijk. En dat dan een huwelijk werd aangegaan met een weduwe die geen kinderen had, om zo het nageslacht van de overledene te kunnen voortzetten. En ook dat zien we terug in het boekje Rut, want Boas gaat met Rut trouwen. Dus het terugkopen van verloren bezittingen, het leviraatshuwelijk, allebei taken van de Goel van de familie. Maar er was nog een derde taak, en dat was de zwaarste taak. Dat was de uitoefening van de bloedwraak. En daar gaat het over in onze tekst. Als er dan iemand was die een doodslager was, dan was de Goel geroepen als familielid van de overledene om zich te wreken. Dan mocht hij die doodslager doden, tenminste alleen als er sprake was van opzettelijk moord. Want als het onopzettelijk gebeurd was, dan mocht de bloedwreker niets doen. En helaas liep dat allemaal niet even zuiver. En daarom gaf de Heer de wet van de vrijsteden, zodat het nauwkeurig onderzocht werd of het opzettelijk of onopzettelijk was. En daarmee openbaart de Heere zich enerzijds in zijn rechtvaardigheid en anderzijds in zijn barmhartigheid. Want als er wel sprake was van opzettelijke doodslag, dan moest zo iemand overgegeven worden aan de bloedwreker en ontving hij de doodstraf na Gods recht. Maar als het onopzettelijk was, dan was daar een blijk van Gods barmhartigheid, een plaats in de vrijstad. In Deuteronomium wordt een voorbeeld gegeven waar een aantal mensen bomen aan het kappen zijn en de bijl die vliegt van het hout af en treft iemand en die sterft. Daar heb je een voorbeeld van onopzettelijke doodslag. Gemeente, hebt u de waarde en de noodzakelijkheid van de meerdere vrijstad Christus geleerd in uw leven? Hebt u leren vluchten tot hem? Wanneer ga je vluchten? Zou u het kunnen vertellen? Zou je daarvan kunnen getuigen vanmorgen? Wanneer ga je nou vluchten? Dan ben je in aanraking gekomen met de bloedwreker. Dan ben je een doodslager. Dominee, ben ik een doodslager? Ja, ik ook. Er staat een doodslager op de preekstoel, gemeente. En dit kerkgebouw zit vol met doodslagers. Vindt u dat hard? Buig uw hoofd eens. Ik ga u vertellen waarom dat u een doodslager bent. Omdat u een zondaar bent. En met de zonde is de dood in uw leven gekomen. In het paradijs was de mens goed geschapen, maar door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Dat is de geestelijke dood. En als er geen wonder gebeurt, gaat dat over in de eeuwige dood. Wij moeten sterven. Thomas Boston die zegt in zijn bekende boek De Viervoudige Staat, de mens verdierf zichzelf en hun nageslacht. Wat een ontzaglijke werkelijkheid, gemeente. Wij zijn moordenaars van onszelf en wij zijn moordenaars van ons nageslacht. Zal ik het u bewijzen? Wat is er in het paradijs gebeurd? Ja, daar is de mens gevallen. En die verstopte zich, jongens en meisjes, tussen de struiken. En toen kwam de Heer en die zei, waar zijt gij? En toen moesten Adam en Eva voor de Heer komen. En wat gaat de Heer doen? Dan gaat hij eerst Adam aanwijzen als zondaar. En weet je wat Adam wist? Heel goed wist. Ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat wist hij. Dus hij moest sterven. Want hij heeft ook gegeten. En wat is nu de eerste reactie van Adam als de Heer hem voor zijn gericht daagt? De vrouw die gij mij gegeven hebt, die hebt mij te eten gegeven. Weet u wat hij daarmee zegt? In plaats dat Adam zou zeggen, Heer, u hebt gelijk, ik moest sterven, ik heb gezondigd, zegt hij niet ik, maar zij. Dus zijn lieve vrouw gaat hij beschuldigen, gaat hij als het ware overgeven tot de doodstraf. Hoe komt dat? Omdat door de zonde het hart van Adam zo veranderd is, dat de liefde tot God weg is en de liefde tot de naaste weg is, zelfs tot zijn eigen vrouw. Ik sterven? Nee, niet ik. Zij. Het is altijd een andere, gemeente. Het is altijd een andere, dominee. Maar zalig als je door Gods geest zo onderwezen wordt dat je zegt, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Niet onopzettelijk, maar o God, ik heb opzettelijk tegen u gezondigd. Ik heb mezelf van het leven beroofd, van het geestelijke leven met u. En ik heb mijzelf in de doodstaat gestort. En daarmee ook mijn nageslacht, want wie zal een reine geven uit een onreine? En daarom, gemeente, ik moet het u zeggen, namens mijn zender, wij zijn allemaal, ook ik, doodschuldig. Dat eist Gods recht, dat eist Gods wet. En als de Heilige Geest je dat laat zien, en je hoort vanuit het woord, vliet de toekomende toorn. Dan weet je aanvankelijk niet wanneer je vluchten moet. En ga je bevindelijk ervaren wat we samen hebben gezongen. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Dat denk je ja. Je denkt echt dat er niemand meer is die zorgt voor je ziel. Maar is dat zo? Is dat zo? Is er dan echt niemand die zorg kan dragen voor je ziel? O gemeente, wat een wonder als dan het evangelie opengaat. En de enige weg tot behoud, de vrijstad, wordt aangewezen. Dat is Christus. Die wel zorg kan dragen voor je ziel, die dat niet alleen kan, maar die dat ook zo graag wil. Hij wil niets liever dan doodschuldige zondaren behouden en toeladen tot hem, de ware vrijstad. En wat een wonder als je van hem mag horen. als hij voorgesteld wordt in de prediking, als hij aangewezen wordt, oh, dan ga je vluchten, dan ga je zoeken, dan ga je Jezus missen, want het wordt echt in je ziel gelegd, hem moet ik hebben, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, oh, dan blijft er niets anders over dan vluchten, vluchten. En wat een wonder als de weg je gewezen wordt in het evangelie. De gebaande weg naar Christus. Een weg waarop alle blokkades moeten worden weggenomen. Een weg waarop je niet afwijken mag. En dat kan zomaar gebeuren. Denk aan Abraham. Die had de belofte dat Isaac geboren zou worden. Hij had de belofte dat uit hem de Christus voort zou komen. De weg was hem gewezen. Maar als het langer gaat duren, dan gaat hij de weg af en trouwt met Hagar. Dat gaat nooit goed. En daarom moet ook eerlijk vanuit het woord aangewezen worden wat de zuivere weg tot de vrijstad is. Nee, niet om daar te gaan rusten. Als de bloedwreker achter je aan zit, kun je niet rusten voordat je in Christus bent. O, op die weg naar de vrijstad ga je leren dat er ook buiten Jezus geen andere weg is. Al het andere wordt afgesneden. Eén weg, dat is de weg naar de vrijstad. En op die weg gaat de Heere zijn belofte vervullen. Zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken. In een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. O ja, gemeente, dan zal de een kortere weg afleggen dan een ander. De bloedvloeiende vrouw duurde het wel 12 jaren voordat ze in de vrijstad was. En Saulus van Tarse was na 3 dagen. Daar is de Heere vrij in. Maar hoe het ook zij, maar allen die gegrepen worden door de Heere, komen in de vrijstaat. Volgens Joodse rabbijnen stonden er langs die vrijsteden, of langs die wegen naar de vrijsteden, bordjes die de weg wezen. En volgens Gods woord moesten de wegen naar de vrijsteden altijd gebaande wegen zijn. Daar mocht niets opleggen. Er mochten geen ophouders zijn. De weg moest gewezen worden. En wat zou er op die bordjes gestaan hebben, denkt u? Nou, heel eenvoudig. Vrijstad. Toevlucht. Zo geeft de Heere vanuit zijn woord ook wel eens van die bordjes. Laat ik het zomaar eens zeggen. Het kan zomaar gebeuren dat je er niks meer van kan bekijken, hè. En dan komt de duivel die zegt, je bent niet op de goede weg. En dan komen de aanvechtingen. Of je spreekt eens iemand en die zegt, ja, maar zo gaat het niet. En je hebt dit nog niet beleefd, je hebt dat nog niet beleefd. En dan kun je helemaal in de war raken. En dan denk je, hoe moet dat toch? Zou ik dan op de verkeerde weg zijn? Maar als je dan eens uit het woord van die wegwijzers mag krijgen. Nee, niet om op te rusten, maar om een ogenblik weer eens te mogen weten. En toch ben ik op de goede weg. Ik mag toch geloven dat de Heer een goed werk in mijn ziel gegeven heeft. Nee, je kan er niet in rusten, want je moet naar de vrijstad. Daar is je weg heen, daar is je oog op gericht. Mag u daar iets van kennen? Dat vluchten tot Christus. En is het dan zo in je leven gegaan dat Christus als het ware door de prediking van het woord steeds dichterbij kwam? O, dat er een tijd geweest is dat hij zo op afstand stond, dat je hem helemaal niet zag. Maar door de prediking van het woord kwam hij dichterbij, zoals de bloedwreker of zoals de doodslager steeds dichter bij die vrijstad kwam. En wat moet het niet een vreugde voor die doodslager geweest zijn, als hij zo door de valleien over de bergen heen de laatste heuvel hoven ging en hij zag de vrijstad liggen. Dat zicht op die vrijstad, het mogen zien, dat geeft nog meer geloofskracht om te vluchten tot die vrijstad. En wat een vreugde kan het al niet geven om die vrijstad te zien liggen. Ja, om door die vrijstad zelf gelokt te worden. Als Christus als de zon der gerechtigheid opgaat en steeds helderder wordt, steeds duidelijker wordt dat Hij de enige weg is. Tot wie je geroepen wordt, door wie je getrokken wordt. Komt, kom hier, hier moet je zijn bij mij. Bij mij is plaats voor de grootste der zondaren. O, wend je dan maar naar mij toe. Zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. O, wat zalig om zo te mogen vluchten. Al is het met de koorden der veroordeling om je hals. Smekend, o God, wees mij de zondag genadig. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Ja, moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet, om dan bij die vrijstad Christus tot uw verwondering te mogen ervaren. Al wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen, om zo aan zijn voeten terecht te mogen komen, om je aan hem geheel en al over te mogen geven, hoe het dan ook zal gaan, wat hij dan ook zal zeggen. Eén ding begeert je ziel, om aan zijn voeten terecht te mogen komen, om daar te smeken om genade, om daar genade te ontvangen uit zijn volheid, om daar aan zijn voeten te mogen ervaren. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. Want hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer, hoor je dat, nimmer afgewezen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, opnieuw vragen wij het maar heel eenvoudig. Leer ons vluchten. U hebt de mogelijkheid gegeven om te vluchten. Leer ons ook de noodzakelijkheid van het vluchten tot de enige vrijstad Christus. Dan zullen wij veilig zijn voor de bloedwreker, voor tijd en eeuwigheid. O Heere, wilt u dit woord en alstublieft zegenen. Geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten om weer onderwijs te krijgen vanuit de catechismus. En wilt u ons een hongerig hart geven naar onderwijs van u. Wilt u het zondig uit genade vergeven en het uwe zegenen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Psalm 46, het eerste vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.